De tekstwoorden voor deze avonturen, waarin wij het verband samenvatten, vindt u in de Openbaring aan Johannes, het 8e hoofdstuk, het 13e vers. Openbaringen 8, vers 13, waar het woord des Heren aldus spreekt: En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: Wee, wee dengenen die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen. Tot zover. Schrijven wij hierboven een kelk vol bitterheid. En overdenk in de eerste plaats de geslagen woning. In de tweede plaats de stervende bewoners. En in de derde plaats genade of ontferming te midden des torens. Wij schreven hierboven een kelk van bitterheid. En overdenk in de eerste plaats de geslagen woning. In de tweede plaats de stervende bewoners. En in de derde plaats ontferming te midden des torens. Geliefde, wij zijn gebleven bij het zevende of bij het zesde vers, 5 en 6. Bij de engelen ten slotte die hun zeven bazuinen bereid hadden om te bazuinen. En dan gaat het zevende vers aanvangen met ons te noemen het bazuinen van de eerste engel en het oordeel van God wat daarin wordt geopenbaard. Wij zouden iets op de voorgrond willen opmerken. Als u de kanttekeningen zou lezen en u zou daarnaast nog enkele andere leggen van Brakel aan Mark en dergelijke, of andere bijbelverklaarders, dan zult u bemerken dat de nu volgende versen verklaard worden uit de historie van de oude kerk, grotendeels. Wij hebben daar helemaal geen bezwaar tegen, maar anderzijds moeten we ook zeggen dat wij daarin geen licht hebben om dat met zekerheid te durven zeggen. Als die eerste engel, of die eerste engel, ja, waarvan hier sprake is, gebazuind, en er is sprake van hagel en vuur, gemengd met bloed, zal het ook best waar kunnen zijn dat dat Arius is. Maar een ander, die zegt weer nee, die derde engel is Arius, of Arius, de grote ketter die de godheid van de Heer Jezus loochende. Zo is voor iedere engel een benaming en een uitleg geestelijk. Dan krijg je Arius, Nestorius, dan krijg je Uitigus, ja, nog vele anderen die hieruit verklaard zouden kunnen worden, Pelagius. En dan is er onderling nog wel eens een klein weinig verschil. De een ziet het hierin en de andere daarin. En dan herinner ik er u aan dat we bij de aanvang gezegd hebben om deze methode van verklaring in vele delen niet te volgen. Niet omdat het niet waar is. Niet omdat ik bij machte ben om te zeggen, dat klopt niet. Maar omdat ik het persoonlijk altijd zeer verwarrend vind. En dat ik daar echt van hemelswegen geen antwoord op gekregen heb. Dat is Arius en dat is Nestorius, allerlei ketters die dwaalden in de beschouwing aangaande de Christus, zijn naturen, zijn ware mensheid, zijn waarachtige godheid enzovoorts. En omdat je dan toch wel heel grondig eigenlijk moet weten dat het zo is, daarom zeg ik liever Het is allemaal waar, maar je kunt nooit dat vast verbinden aan de verklaring van zo'n tekst. Als je zegt, dat is het, zonder meer, en je sluit daarmee het andere uit, ja, dan heeft een ander die er weer een andere ketter in leest, die heeft dan ongelijk en die is daarin veroordeeld. Dat merk ik even vooraf op, dat u het weten zou en zegt, ja, ik heb er wel eens iets van gelezen. Wij zullen ook wel enigermate een geestelijke strekking daarin vinden, maar toch niet om met naam te kunnen noemen, dat is dit of dat is dat. Het zevende zegel is ontsloten. De laatste bedeling wordt als het ware uitgerekt in engelen, met bazuinen en in de zeven violen van Gods gramschap. Wij hebben de vorige keer gehoord dat daarin Gods langmoedigheid openbaar komt. Dat niet ineens de volle grimmigheid Gods tot openbaring komt. Want de Heere wil niet dat één zijner uitverkorenen verloren gaat. Daarom zijn de laatste plagen onder het zevende zegel aangeduid. Zij zijn telkenmale ons predikende en nog is het einde niet. Wel haast alles tot een einde, er komt geen stilstand meer in de oordelen. Maar de grote einddag is hier nog niet aangebroken, al wijst alles erheen. Wij hadden dat genoemd, het opschrift uit Psalm 75, wat we ook gezongen hebben, een kelk vol bitterheid. De Heere heeft een drinkbeker die hij in zijn gramschap toebereid heeft. Alle mensen delen daar in meer of mindere mate in de toren van God. Want hij is de alle dagen toornende over alle zonden. Maar der goddeloze mond zuigt zijn hef uit tot de grond. Dat betekent, die ontvangen de naakte, de eeuwige toren van God straks in volkomen mate. Daar spreekt ons dit schriftgedeelte van. En ik wil dat u eerst trachten letterlijk te verklaren. Zonder enige geestelijke strekking daaruit te nemen. Dan moeten wij in de eerste plaats bedenken dat deze aarde de mensen is gegeven tot een huis, tot een woning, om daarin te wonen, om daarin te wandelen, te leven, te werken. Daartoe heeft God de Heere de mensenkinderen de aarde gegeven. De hemel is des Heeren, maar de aarde heeft hij der mensenkinderen gegeven om die te bebouwen. We zouden deze aarde dus kunnen noemen het huis van de mens. Daar woont en daar leeft hij, daar werkt hij, daar arbeidt hij. De hemel is het dak, de hemel is boven hem, maar hij is op de aarde. De aarde met zijn bomen en planten, door de Heere gegeven aan het menselijk geslacht, door zijn welbehagen in stand gehouden vanwege het beloofde zaad dat komen zou. En om daaruit te spijzigen al zijn uitverkorenen. Ja, de aarde is gegeven met haar zeeën en meren en rivieren. Als een schoon aangelegde woning. Die geheel en al door de eeuwige wijsheid Gods nog onderhouden wordt, zelfs na de val en wonbreuk in Adam. We zien daarin in het paradijs de bestendiging, de voortgang van het aardleven. Dat aardeleven moet doorgang vinden. Zowel de ontwikkeling van het geslacht van Kain als de ontwikkeling van het geslacht van Seth, zij moeten beide opwassen. De tarweoogst en de druivenoogst zullen beide rijp moeten worden. Ja, geliefde, dat is aan de ene kant wonderbaar genadig en aan de andere kant huiveringwekkend. Want naar menselijke maatstaven zou het verdorven verstand zeggen, waarom heeft God het geslacht des duivels niet uitgeroeid? Want ook in dat geslacht dat van hem verworpen daar heden leeft en zich uitbreidt ter rechter en ter linkerhand, dat gaat steeds door naar het bittere einde. Maar de Heer heeft het alles in stand gehouden uit zijn eeuwig welbehagen, zodat bozen en goede, rechtvaardigen en onrechtvaardigen, allen vanwege die bestendiging Gods in het Noachitisch verbond verder bevestigd, alle daarin mogen delen. En de aarde hebben gekregen ter woning in plaats van het helse vuur. Deze aarde is wel met water bedekt geweest, maar de Heer heeft gezworen dat hij de aarde niet meer door water zou verdelgen. De watervloed was een profetie van de vuurvloed die eenmaal deze aarde verdelgen zal. Want de aarde zal niet ontkomen met al wat erin is aan het rechtvaardig oordeel van God. De elementen zullen brandend en smeltend vergaan. De Zoon des mensen zal komen met grote kracht en heerlijkheid. Hij zal vuur en zwavel op deze aarde doen regenen, om deze aarde geheel en al te doorlouteren. En van deze uiteindelijke oordeelsdag. Dit oordeel waarin God zijn schepping zal gaan omkeren. Waarin God alles teniet zal maken. Van dit oordeel spreekt nu het schriftgedeelte dat u is voorgelezen. De eerste vier engelen. De andere engelen die nog volgen, die zullen nog dieper en rechtstreekser het leven der mensen aantasten. Maar bij het geblaas der bazuin van deze vier engelen zal aangetast worden het huis, de woning waarin de mensen wonen, die zij van God de Heere hebben ontvangen. Dat wil zeggen dat de Heere door allerlei rampspoed en ellende in steeds heviger mate, naarmate de eindtijd nadert, deze aarde zal bezoeken met zijn plagen en oordelen. Daarom herinneren ons deze plagen, deze engelen aan de plagen van Egypte, en zijn er verschillende overeenkomsten te bemerken. Maar laten we dit een ogenblik vasthouden. Het huis wordt aangetast, het wereldhuis. En de mensen zeggen wel eens, er is altijd wat geweest, en er is altijd zus en altijd zo. Dat weet ik wel. Maar toch is het wel een bekende zaak dat wij met onze ogen dichtlopen als we niet opmerken dat in de eindtijd al deze dingen meerder, ernstiger, heviger en beklemmender worden. Want dan kunnen ze ons zand in de ogen strooien en zeggen dat is altijd zo geweest, Alleen nu horen we er meer van. Maar het woord heeft het gezegd, in het laatst der dagen zullen zijn, dat duidt aan op een steeds groter wordende frequentie. Steeds meer zal het zich herhalen, steeds korter op elkaar. Aardbevingen, oorlogen en geruchten van oorlogen. Allerlei rampspoed die de mensen zal treffen. Het huis waarin hij woont wordt door God aangetast. En de bewoners ten dele nog worden stervenden. Zij komen om in rampspoed en ellende die God over deze aarde, als dat door ons verdorven en onder de vloek gekomen huis, brengen gaat. Daarom lezen wij eens, en de eerste engel heeft gebezuind en er is geworden hagel, vuur, gemengd met bloed, en ze zijn op de aarde geworpen, en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand. De eerste engel geeft een bazuinstoot en daar komt hagel en vuur vermengd met bloed. Dat duidt iets aan van het verpletterende. Zoals de hagelstenen in Egypte alles neersloegen, alle gewas des velds. Dat duidt iets aan van het oordeel Gods, de hand Gods daar in het vuur. Namelijk het vuur van zijn toorn en gramschap. En deze hagel en dit vuur, deze zijn gemengd met bloed om ons aan te duiden. Dat dit alles zal gaan gepaard met ellende aan mens en beest in het gemeen. Dat duidt aan dat het bloed op onze hoofden terugkomt. Het onrechtvaardige bloed dat vergoten is, komt vergezeld van hagel en bliksem terug. God zal zekerlijk bezoeken al het bloed dat vergoten is van Abel af tot nu toe. En dan is dat bloed is een ruime gedachte. Dat wil niet alleen zeggen de werkelijk vermoorden, maar dat wil zeggen de ganse verdrukking, het zwaard waarmee de vijand en goddeloze zijn kerk hebben benauwd. Dat komt terug met hagel en bliksem op het hoofd der goddelozen. Nu hier wordt dit hagel en vuur, wordt hier aangeduid als de middelen waardoor het aardleven, het huis waarin we wonen, ondersteboven wordt geworpen. Want we lezen, en het derde deel der bomen is verbrand en al het groene gras, met alle planten die daarbij horen, is verbrand en verdord, verschroeid. De Heere tekent hier dat hij dat leven der mensen zal inknotten door in te grijpen in de natuur. De aarde zal haar gewas ten dele zien verbranden en verteren door rampspoed, ziektes en ellende. De bomen zullen bij duizenden ontbladerd zijn en hun kale kruinen zullen ze opheffen tot God die in de hemel is, maar ze zullen niet verhoord worden. Dit duidt aan dat God vernietigend zal ingrijpen in dat geordende aardeleven wat de mensheid duizenden jaren geleefd heeft. En ik dacht nog een ogenblik aan de dingen die je nu leest. Ik weet wel, dat gebeurt nog door mensen. Maar ook die mensen zijn in Gods handen. Die mensen zijn ook niet meer dan instrumenten in zijn handen. Die daar duizenden hectare bossen en geboomtes door hun vergiften verdelgen. Dat het alles één troosteloze, één dorre woestijn wordt. De Heere zal middelijk of onmiddellijk ingrijpen in het geschapene, omdat wij daarop alles verzondigd hebben en de schepping hebben bezoedeld. Ja, zelfs de sterren zijn niet zuiver in zijn ogen. Zo zie je daar de troost. de troosteloosheid van een verdelgd groen landschap. Een verschroeid landschap op grote delen van deze aarde door het oordeel Gods. En het bloed stroomt vanwege dat oordeel. Er is allerlei rampspoed waar het geboomte en het gewas door de Heere verdelgd wordt. Wel is waar, en nu vlecht ik een ogenblik bij iedere bazuin de laatste gedachte erdoor. Ontferming te midden des torens. Het is een derde. Ons aanduidende dat God niet in één keer deze hele aardse woning te zal vernietigen, maar een derde daarvan wordt geslagen. Dat zien we duidelijk op deze aarde. Wat zien we het duidelijk? Dat niet overal, maar op sommige plaatsen is overvloed. In 2/3 zou je haast nog zeggen van de landen is het gras groen en groeit en bloeit alles. Maar andere delen prediken ons dat dit oordeel Gods aangevangen is om de woning van de aardse mens aan te tasten met alle gevolgen voor mens en voor dier. En de tweede engel heeft gebazuind en er werd iets als een grote berg van vuur brandend in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepsel in de zee die leven is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. Hé. De onmisbare elementen voor dit aardse leven worden hier aangeduid. Dat zij worden aangetast. We hebben gehoord van het groene gras en het geboomte. Nu gaat het over de grote zenen die de Heere geschapen heeft. Die ook noodzakelijk zijn voor het natuurkundig bestel op deze aarde, zonder welke de mensen niet kunnen leven. En als de tweede engel bazuint, dan wordt er iets als, het is geen grote berg, maar het lijkt op een grote berg, een bal vuur als het ware. En wat een opeenhoping van vuur door God uitgeworpen. Vuur dat niet kan worden uitgeblust vanwege haar grootte. Vuur dat blijft branden ook in de zee. En het derde deel van de zee is in bloed veranderd vanwege de dood en het verderf van hetgeen in de paden der zeeën omwandelt. Vanwege de duizenden bij duizenden, ja miljoenen gedierten die deze zeeën bewandelen. En met dat oordeel Gods werpt God ook stormen en rampen op deze aardse zee. Zodat schepelingen hun graf tegemoet gaan en verzinken. En het bloed der verzonkenen van mens en dier de zee rood kleurt. En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hebben van alles wat God daarin bracht, dat de wateren voortbrengen, had hij gezegd. Vissen en alle vriemelende gedierte, welk de paden der zee doorwandelt. En het is gestorven. Het gaf de geest een grote berg als van vuur, waarin dit oordeel precies bepaald zal zijn, weten wij niet. Maar ook daarin kan het wezen dat God, die de goddeloosheden en de wijsheid der wijze bespot en veracht, de mens als het ware middelijk in zijn ondergang doet ondergaan, door de dingen die hij zelf tegen God gericht heeft. De mens die gemeend heeft de zeeën te kunnen bedwingen en dat ook gedaan heeft. Alles onder zijn voeten. Maar die tenslotte in de totale verharding God en zijn Christus verwerpt en zich een beeld opricht op land en op de zee. God komt hem tegen. En dat zwaard wat de mens in de zee tot God uitspreekt, waar is God de machtige? Hij die meent met zijn schepen de wateren te bedwingen, hij die zichzelf en zijn werktuigen de onoverwinnelijke wil noemen, hij zal gewaar worden door rampspoed en ellend dat God de machtige is, die alles doet verzinken in het vuur en in de kolken der diepte. Het is nog niet algemeen. Ook hier is ontferming te midden des toorns. Maar ook hier sterven aardbewoners in hun schepen en ze vergaan. Ze gaan te gronden. Wie zou kunnen beschrijven, geliefde, de miljoenen bij miljoenen die weggevaagd zijn toen God vuurbergen in de zee wierp, ook sedert de komst van Christus in het vlees. Van de vloedgolven en de zeebevingen die de golven kilometers ver de landen hebben ingejaagd en de mensen bij honderdduizenden heeft weggespoeld. Ja, wie zal het zeggen, de eilanden die voorgoed door het vuur verzwolgen zijn en die niet meer gevonden worden. De schepen die gezonken zijn naar de donkere diepte, met man en muis vergaan in de diepte. Wie zou op het ogenblik zeggen welk een proces zich in de zeeën en oceanen aan het voorbereiden is? Dat God als het ware bezig is om het zeeleven aan te tasten. En om mens en beest daarin te doen lijden. Wij lezen toch vrij regelmatig de berichten van de duizenden schepselen der zee die omkomen. De een zegt, dat komt hiervan, dat komt daarvan. Maar dat zijn tweede oorzaken. God regeert. En als hij het gedierte der zee bij duizenden en miljoenen doodt, dan sterft het. En dan wordt de zee gekleurd door de gestorven dieren. En als hij door zijn vuur schepen te gronden laat gaan, dan zinken zij. Maar nog is er ontferming te midden van de toren. Een derde deel. Dat is nog niet het grootste deel. Nog varen schepen veilig velen van en naar hun bestemming. Nog bereiken de aardbewoners in hun levenshuis de overzijde van de oceanen. Het zijn er niet zoveel, niet de meeste, die omkomen en verzinken. Maar wij geloven vast dat naar ook de letterlijke strekking God zijn hand zal uitsteken naar de zee en met ramp op ramp dit aardse huis zal treffen om de zonde der inwoners wil. En de derde engel heeft gebazuind en er is een grote ster brandend als een fakkel gevallen uit de hemel en is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. De derde engel geeft zijn geluid en er valt een grote ster als een fakkel brandende. Die valt uit de hemel en hij is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. Het komt dichter bij de tafel, zou je haast zeggen. Als je de aardbewoners in dat grote huis ziet, dan zeg je ja. Het is in de hoek, het is hier, het is daar. Maar nu komt het leven, het oordeel komt dichterbij. Hier wordt door de engel, door de Heere voorzegd, hoe uit de hemel vandaan de levensaders van het menselijk leven veranderd en vergiftigd zullen worden. Want de bronnen en de rivieren, ze zijn van ouds geweest de aderen van ons huis waarin we wonen. Maar ook de aderen van ons leven, wij kunnen daar niet buiten. Nog handel, nog enige ander, wij kunnen daar niet buiten. Wat denkt u als deze wateren gaan veranderen in alsem en ze worden bitter? En de fonteinen worden aangedaan, dan wordt de mens, de bewoner van het huis, aangetast in zijn directe omgeving. De zee is ver weg voor de meesten, maar denk in dat de plas, de vaarten, de kanalen verdorven worden door de bitterheid die God daarin doet komen naar zijn eeuwig voorzienig bestel. Dan is het niet alleen de zee, maar ook de rivieren die in de zee uitkomen, worden dan niet meer te gebruiken. Onmogelijk om ons leven te redden en om onze levenskrachten te voeden, zowel in het maatschappelijke als in het kleinhuishoudelijke leven. Welk een oordeel. Een oordeel van God dat de bronnen en de rivieren worden aangedaan door zijn gramschap. Dat zij bitter worden, dat betekent hier niet meer te gebruiken. Wat een oordeel dat hij de alsem en de bitterheid die men hem gegeven heeft, doet terugkeren op het hoofd der goddelozen. En dat hij steeds nauwer ingesloten wordt in zijn aardse huis. En steeds harder moet vechten om zich te handhaven in deze wereld. Want aan alle zijden loert het verderf en worden de plagen aanschouwd en gevreesd. Hij komt in een verstikkende atmosfeer terecht die hem de adem schijnt af te snoeren. Zo doet zich de aardse woning voor waar God de Heere in de nieuwtestamentische bedeling zijn bazuinen laat weer klinken steeds meer. En de vierde engel heeft gebazuind en het derde deel der zon werd geslagen en het derde deel der maan en het derde der sterren, opdat het derde deel derzelfde zou verduisterd worden, dat het derde deel van de dag niet zou lichten en van de nacht desgelijks. Wat wil dit zeggen? Dat wil naar de letterlijke betekenis zeggen dat God onze tijden zal verwarren. Want de zon, de maan en de sterren, ze zijn gegeven tot tekenen voor tijden, voor de dagen, de weken en de maanden en de jaren. Daartoe heeft God ze gegeven, opdat ze scheiding zouden maken. Maar nu in deze eindbedeling zal God de tijd der mensenkinderen verwarren. Hij zal daarin ook in de natuur ingrijpen. Hij zal daarin toren en schelden, want de sterren zijn niet zuiver in zijn ogen. Het zal bij vernieuwing terugkomen wat Deborah zong. De sterren in hun baan streden tegen Sisera. Zij streden tegen hem. Zo zal zon, maan en sterren tegen de mensenkinderen strijden. Zij zullen verwarring teweeg brengen in de gedachten en in de werken der mensen. Zekerlijk. Daar zullen tekenen gezien worden in de zon. Want dat wil hier niet direct zeggen naar de grond betekenis dat een derde stukje van de zon zal bedekt zijn en een derde gedeelte van de maan. Maar het wil zeggen dat de tijden waarop ze schijnen zullen niet meer kloppen. Die zullen niet meer kloppen. Dag en nacht, die grenzen daar, die zullen bewogen worden. Ja, dat betekent het eigenlijk. Het herinnert aan de dikke duisternis van Egypte. Voor de dood van de eerstgeborenen. Die ging eraan vooraf, de duisternis. Toen kwam de engel des verderfs. Toen die duisternis en donkerheid aangekondigd werd, zag Johannes en hij hoort een engel, waarschijnlijk beter vertaald, een arend. Hij hoort een arend, een roofdier. Hij ziet hem ook vliegen in het midden des hemels, alsof hij opgewekt is, omdat hij vlak voor nog grotere oordelen staat. Tot op heden konden de mensen nog begraven worden. Maar nu vertoont zich de arend in het midden des hemels als een angstwekkend symbool. En hij schreeuwt het uit, wee, 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 degene die op de aarde wonen. Want hier onder het persoonlijke leven van de aardbewoners worden aangedaan. Hier wordt hun huis geslagen. Hier sterven er velen vanwege hun geslagen huis. Straks wordt het van het huis afgewenteld en grijpt God in het leven der mensen, dat ze beschadigd zullen worden en ze zullen God lasteren van de pijn. Daarvan is deze adelaar, je mag ook engel vertalen, maar adelaar duidt aan het angstwekkende, wanneer in de woestijn de karavaan niet verder meer kan, of de enkele reiziger. Er is daar heel hoog in de lucht de kleine stip, die wacht geduldig af. Tot nog enkele stuiptrekkingen aankondigen het einde. En dan komen ze pijlsnel naar beneden, waar een dode lichaam is. Daar zullen de arenden vergaderd worden. Ja, dat wil het hier tekenen, dit 13e vers. Hij staat gereed. Het oordeel God, hij zal in toren niet verschonen, maar aanhouden op het leven der mensenkinderen. Mogen we het nu nog een keer met elkander lezen. En nog een ogenblik vluchtig door nemen met elkander. En de eerste engel heeft gebezuind en er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed. En ze zijn op de aarde geworpen en het derde deel der bomen is verbrand. En al het groene gras is verbrand. Zie dan hoe als oordeel van God, na zijn eeuwig raadsbesluit, de aarde en zijn kerk bezocht worden met de tegenheden. Immers, hoe vast zijn de bomen geworteld in de aarde? Vele winden hebben haar niet kunnen omverwerpen. Hoe schoon is het gras als een beeld voor het dierbaar woord van God? Hij leidt mij aan grazige weiden om zijn naams wil. Maar God werpt uit de hemel met hagel en vuur, gemengd met bloed, op de aarde. Vanwege zijn grote oordelen, waarin hij zijn kerk en deze aarde zal doorzuiveren en zal treffen. Dan zien wij in deze natuurrampen die wij eerstelijk verklaard hebben, die we ook zekerlijk denken te zullen gebeuren ook, maar dan zien wij in het natuurlijke ook als in een gelijkenis een afschaduwing, te dienzelfde dagen vergaan ze raadslagen, de hagelstenen slaan neer. Die slaande arbeid zijn er handen aan gruizels, die doden het leven wat op het veld is of buitenshuis. Want de ieder die in Egypteland niet geloofde het woord van de levende God, en ieder die niet woonde in het eeuwig genadeverbond van Gozen, die werd gedood op het veld door hagelstenen en door bliksemstralen. Zie eens, geliefde, zo worden de bomen uitgerukt. Zo worden er eikenbomen in Gods kerk weggehageld en gebliksemd door zijn oordelen. Zo zijn mannen van grote naam en van grote kracht veranderd in leugenaars. En dan is het ook goed om te denken met vele anderen aan allerlei geesten die zijn opgestaan. Die uit de hemel zijn neergestort en in verleiding hun weg hebben bewandeld om de kerk van God te verderven. En velen zijn gevallen en niet wederop gestaan. Ja, kijk eens om je heen, het droef ook in deze dagen, hoewel daar een algemene ontkerstening is. En een algeheel verval, kijk eens, naar de sekten. Kijk eens naar allerlei vreemde geloven. Men breekt uit in menigte. Jehovah getuigen, allerlei soorten, duidelijke ketters. Hij zegt, hoe is het mogelijk? Een kracht der dwaling dat ze de leugen zouden geloven. Ze hebben de oude dwalingen van Arius weer opgegraven. En nu blinken de dwalingen weer in volle glorie. Zie eens hoe dat ze het gras vertreden en verdorren. En hoe dat bomen worden ontworteld. En in hun kamp worden ingesloten. Geliefde, zie dan in het beeld der natuur. Waar God hagel en vuur gebruikt om neder te werpen en om te vertelgen. Zie dan eens dat als beeld van het geestelijke. Wie zal er van Jacob blijven staan? Iedere eeuw heeft zijn eigen aspecten, zijn eigen mensen gehad. Kijk rond. Kijk dan eens rond. Dat je zegt, hoe is het op het ogenblik daarin gesteld? Ach, afbraak. Nederwerping. En ik zeg niet dat de Heere geen kerk heeft. Zeker wel. Maar ach. Vele duizenden gaan per jaar over naar allerlei sekten. En naar allerlei kerkelijke en wereldlijke muiterijen. En God slaat zo met zijn hagel en vuur neer. En het bloed van hem die veracht en vertreden wordt, komt op de hoofden terug. En de tweede engel heeft gebazuind en er werd iets als een grote berg van vuur brandend in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. Het derde deel der schepselen die leven hebben is gestorven. Het derde deel der schepen is vergaan. Zie hier een ogenblik op de zee der volkeren, waarvan de natuurlijke zee altijd een beeld is geweest, de waterzee in de schrift. Het rumoer der volken wordt immers vergeleken bij een zee. Maar God werpt er een berg van vuur in. En alles gaat bruisen en kolken. Dat huis wordt aangedaan met haar bewoners. En daar ontstaat moord en doodslag en verbijting en vreting. Levensschepen lopen te pletter. Verbranden in het vuur. Alles komt in beweging. Wie dacht er 50 jaar geleden aan Syrië, aan Palestina, aan Egypte? Wie dacht eraan? Nu staan ze iedere dag in de krant. Wie had er ooit van Vietnam gehoord en van al die landen waar je iedere dag van leest? God heeft een vuur geworpen. God heeft het gedaan. Dat is een troost. Dat kan nou een troost zijn te midden van alle ellende. die de aarde wedervaart. Hij zal ze als pottenbakkers vaten tegen elkander in stukken slaan. Dat doet hij. Maar zie dan eens wat een beroering. Wat een beroering ook geestelijk allerwege in die volkerenzee tot openbaring komt. Ja, met hand en tand probeert men zich vast te klampen aan de schepen om er het leven af te brengen. Maar de zee kolkt en brandt en verteert. En duizenden bij duizenden zinken weg. In de dood en in het verderf. Zie dan ook daarin. De diepe strekking waarin het natuurlijke toch ook heen wijst. Naar het geestelijke. En de derde engel heeft gebazuind en er is een grote ster brandend als een fakkel gevallen uit de hemel. En is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. Die ster werd Alsem genoemd. Dan moet ik een ogenblik denken aan Huntington. Die ergens in een van zijn geschriften deze ster Alsem omschrijft als de Arminiaanse leer. En als we dan de zaken een ogenblik geestelijk mogen zien, dat het water, de rivieren, beeld zijn van de beekjes die verblijden de stad Gods, het heiligdom, de woningen des Allerhoogsten. Die dorst heeft die komen en die wil nemen van het water des levens om niet. Als dat natuurlijke beeld een ogenblik als maatstaf nemen en als heenwijzing naar het geestelijke, dan staat er dus eigenlijk hier dat de wateren van het dierbare evangelie van vrije genade tot bitterheid, tot alsem worden en gal ondrinkbaar. En dat vele mensen sterven aan die wateren, omdat ze bitter geworden zijn. Dat is een sterven, geliefde, aan de dwaling en aan de ketterij. Dat is een sterven aan de leugenleer, waarin duizenden mensen worden bedrogen. Dat is eigenlijk, ik zou haast zeggen, de vijandschap tegen vrije genade en gunst en ontferming, die de water des evangeliums heeft vergiftigd. Zodanig vergiftigd dat waar je beker ook onderhoudt, daar komt het troebele water uit. Van het drijven van het menselijk ik in de vijandschap tegen Gods genade en ontferming. Dan past het op Arminius en op Pelagius, maar ook op alle die niet waarlijk in en uit gewonnen worden voor Gods vrije genade in Christus wil en die heimelijk de mensen plaats toebedelen in het werk der zaligheid. De ziel des zondaars krijgt daar zulk een afschuw van deze gehele voorstelling die kerk en wereld, school en alles overspoeld heeft. Deze ster Alsem, dit bittere water, zo'n afkeer, dat hij het niet uit kan spreken bij alles wat hij leest en wat hij hoort. Omdat dat de eer raakt en de majesteit van de eeuwige genade en de ontferming Gods, omdat dat heilig de mens op de troon zet en hem het bitter, je zegt misschien, ja, maar daar drink je toch niet van bitter water. Ja, maar dit water heeft de eigenschap om in de mond der wederspannige zoet als honing te zijn, waaraan duizenden liever gehoor geven dan aan het evangelie van soevereine genade. En in beginsel, hoewel het altijd dingen zijn waar ik me niet op wil verkijken, omdat er ook onder Gods knechten geweest zijn, die naar mijn gevoel wel eens heel ver gegaan zijn in hun uitspraken. Maar dit wil ik toch zeggen. Dat heel die beweging van drie verbonden, van aanbieding, van aanbod enzovoorts. En ik sta aan de deur en ik klop. Doe mij open, doe mij open. Heel die beweging is in feite de vrucht van de alsem die de wateren des evangeliums doortrokken hebben. Waarmee miljoenen worden misleid. Miljoenen. Als je nou zou rekenen dat er 280, 260 miljoen protestanten zijn. Of laat ik zeggen, ja, misschien wat minder, ik weet niet precies, er schemert nog iets voor de aandacht. En je zou dat aantal eens zien dat zich dooddringt aan de Alpsen. En wat ook in ons land dagelijks gevoed wordt. Met Alpsen. En ik zeg erbij, ik heb geen zin in een dogmatisch twistgeding over dit en over dat. Maar ik vind het een eeroof van God. En ik vind het de evangeliewateren veranderen in bitterheid. Als wij de waarde in het schepsel gaan leggen en zeggen, wij moeten kiezen. En dat wordt mede in de hand gewerkt. Door het bevel van geloof en van bekering en al die dingen meer. Zegt de Heere dan niet in zijn woord, bekeert u? Ja. Dat zegt de Heere. Ik weet niet hoeveel maal. Ik weet niet hoeveel maal. Maar het is een groot verschil of dat wij het zeggen of de Heer. Als wij dat net zo voordragen, met andere woorden, alsof er nog enige mogelijkheid zou zijn in het schepsel, dan is het puur bedrog. Dan zwiep je daar een mens mee op. En je bedriegt hem voor de eeuwigheid. En tenslotte denkt hij dat hij de goede keus gedaan heeft ook. En ik weet hoor, sommigen gaan daar heel ver in, anderen minder ver. Ik heb het nooit goed kunnen verstaan. Ik denk altijd dat de vrucht daarvan zeer droevig is. Dat komt meestal terecht. In een automatisch christendom die het zijn. Maar men predikt niet meer de standaard van Gods genade. Ik heb geen lust aan de dood des goddelozen. Maar daarin dat de goddelozen zich bekeren en leven. Denk je nou dat God het aan ons over zal laten om te leven en om ons te bekeren? Of dacht u dat het zo is? Dat dat het zuivere water is, omdat God geen lust heeft, komen ze aan door goddelijk licht geleid. Komen ze aan uit alle natie, tong en taal, om gebracht te worden tot de springader des levende waters. Maar als wij zulke goddelijke waarheden zodanig veralgemenen en ontkrachten, dat we gaan zeggen, zie je wel mensen, God wil dat niet. God wil dat jullie allemaal zalig worden. Waarom wil je nu toch niet? Dan verderven wij het water des evangelies. En een waarlijk ontdekte ziel, die heeft daar geen troost uit, want die wordt met dat alles ongelukkig. En die komt met dat alles in de wanhoop terecht. Want die voelt heel goed van binnen dat die eerder stenen van stenen Abraham kinderen kan maken, dan dat hij God zou kennen en tot hem terugkeren. Daarom, geliefde, dat is een grote bitterheid die gekomen is over de wateren des evangeliums. En wij kunnen nooit genoeg aan de Heere vragen. Heere, u en ik, bewaar ons bij uw woord. Want als het ene geslacht een klein beetje vergif krijgt, het volgende geslacht een hele lepel. En het daarop volgende geslacht is zo vergiftig, die hoort het onderscheid geen eens meer. Zo gaat het over het algemeen. Daarom dat de Heere ons bewaarde bij zijn vrije genade en zijn dierbaar evangelie. Ik heb u al eens meer verteld, hè. Die algemene voorstelling van het evangelie die in de open deur stond, jaren geleden al. Daar werd het evangeliewater voorgesteld als een reddingboot. Die kwam om een schip te redden, de schipbreukelingen te redden. Het stormde hevig, de zee kookte. En toen schoten ze een lijn over het schip heen met een kanon. En toen schreeuwden ze door hun scheepstutters: kom over, wij staan gereed om je te ontvangen. Dat was een benauwd iets, want die lijn hing daar boven de kokende golven en raakte ook zo af en toe de golven. Maar ja, op het schip blijven, dat betekende verdrinken. Ze staan in twijfel. Maar tenslotte, hoe dieper het schip zinkt, hoe meer ze overtuigd worden, dat kan niet. En ze grijpen de lijn en ze klimmen naar het schip, waar ze liefderijk worden ontvangen. Nu, dat is dan evangelie, maar het is geen evangelie. Want die mensen daar aan boord die gebroken benen en armen hebben en die aan de mast zitten vastgebonden of die in de machinekamer zitten opgesloten omdat de deur niet meer open kan, die moeten dan maar verdrinken. Dat is de toepassing van die Arminiaanse godsdienst. Nou ja, dat moet je zelf maar weten. Dan moet je maar verdrinken. Je hebt de kans gehad. Maar zo is het niet. Evangelie is dat de reddingboot langs zij komt. En dat de redder aan boord komt. En dat hij ze op zijn schouders draagt en ze brengt in de arken der behoudenis. Dat is evangelie. Kijk, geliefde, daarom wordt het water bitter gemaakt wanneer de sterren vallen. Die alsen verspreiden en bitterheid toebrengen aan de wateren. Dan zien we de zon en de tijden nog, maar we gaan naar huis. Mag ik eindigen daarmede? Het is een beetje onverwachts einde, maar ik voel me nou niet zo goed vanavond. Neem me niet kwalijk, maar mag ik daarmee eindigen met de heenwijzing naar het land Gozen. Weet je wel, toen kwamen die plagen, die oordelen, die zonsverduisteringen, noem maar op. Maar weet je ook dat voordat die eerstgeborenen gedood werden, kwam de duisternis. De zon trok tijdelijk haar licht in. Maar voordat de eerstgeboren zoon van Maria gedood werd, kwam er ook duisternis. Kreeg hij alsem en gal tot zijn drinken. En duisternis bedekte de aarde. Maar bij de Israëlieten bleef het in het land Gozen licht. Daar viel geen hagel. Daar werden ze beveiligd, geliefden. De engel of de arend roept zijn wee uit, want de oordelen pakken zich samen. Je hoeft niet te vrezen met de vrezen van deze wereld, als je wonen mag in het land Gozen. En als je blikken mag op hem, die het licht, voor wie het licht is uitgeblust, en die in uiterste duisternis daarna gedood is toen de zon scheen. Hij heeft zichzelf ten dode gegeven toen het licht weer scheen. Opdat wij, als de zon niet meer zou schijnen hier op aarde en er grote tekenen komen, niet meer zouden sterven, maar leven. Leven in de duisternis. Hij stierf in het licht, van de zon. De kerk mag leven in de duisternis van de dood. Dat is de enige garantie en hoop voor de kerk. Een andere hoop is er niet. Gods toorn is nog nooit opgehouden. Zijn gramschap ook niet. Maar in zijn lieve zoon is en blijft hij voor zijn arme kerk een ark der behoudenis. Ach, dat het ons deed waren, al hoofd voor hoofd, om in die dagen die reeds aangevangen zijn, maar tenslotte haar hoogtepunt zullen bereiken in de laatste aardedag, waarin onze woning onder onze voeten zal verbranden, dat we het voordien geborgen mogen zijn om zijn ontferming te mogen kennen in die enige rotssteen der behoudenis. Dat geven de Heere u na zijn rijkdom van zijn barmhartigheid, waarin hij toch ook gezegd heeft in zijn dierbaar woord. En hij geloofde, de stokbewaarder, met zijn gehele huis. Amen.